Welkom bij de podcast van X Kwadraat. Met eerlijke interviews van ondernemers die raken en inzichten die inspireren. X Kwadraat is een business community waarin vrouwen de hoofdrol spelen en ze worden daarin toegejuicht door mannen die geloven in hun sterk verhaal. Want gendergelijkwaardig ondernemen, dat is de toekomst voor elk bedrijf. Vandaag heb ik een gesprek voor onze volgende podcast met Frédérique Charlier. Ik heb Frédérique leren kennen tijdens een event dat georganiseerd werd door de Shift in Brussel. En op de een of de andere manier, dat is ondertussen al wel een tijdje geleden, hebben we elkaar niet losgelaten. Het feit dat we elkaar niet losgelaten hebben, dat heeft vandaag geresulteerd in het ondertekenen van een contract waarmee dat Frédérique ons in Wallonië zal vertegenwoordigen enerzijds, maar dat is niet het enige wat Frédérique doet. Zij is ook medeoprichter en zaakvoerder van True Talk. En wat dat allemaal inhoudt, daar hebben we het vandaag over. Dus Frédérique, om maar met het begin te beginnen, kan je jezelf eventjes voorstellen van wat je achtergrond is, wat je studeert, of je getrouwd bent, kindjes hebt. Kun je dat... ik zou zeggen, steek van wal. Ik ben een en al oor.
Oké. Dank je, vriendelijke Vivina. Dat doe ik graag. Dus ik ben Frédérique. Ik ben ondertussen 51. Ik ben getrouwd en ik heb twee grote kinderen thuis die nog aan het studeren zijn. En ik heb 26 jaar lang in de financiële dienstensector gewerkt. Mm-hmm. En tijdens die hele periode bleef ik heel vaak met het gevoel dat het anders kon. Ja. Dat er andere manieren moesten zijn om mensen te leiden, mensen te motiveren, te engageren. Ik heb natuurlijk heel veel suffering gezien, heel veel burn-outs. En op een gegeven moment besloot ik om zelf op zoek te gaan naar die andere manieren. Mm-hmm. Dus zo ben ik tot True Talk gekomen. Ja. Dat bracht mij eerst een paar jaar terug, zeven jaar geleden, terug naar universiteit om bemiddeling te studeren. Ja. Dus conflictpreventie, conflictmanagement. Dus dat deed ik naast mijn vaste job. Mm-hmm. En twee jaar geleden heb ik een extra teacher training gevolgd in Berlijn, wat voor het eerst naar Europa kwam. Het heet Search Inside Yourself en het programma is bij Google geboren. Dat heb ik gevolgd en nu geef ik opleidingen binnen bedrijven over emotionele intelligentie.
Ah ja.
Omdat ik ondervond dat heel veel van de conflicten of moeilijkheden die er zijn, vaak een oorzaak vinden in emoties. In behoeftes die niet uitdrukkelijk worden meegegeven. Of behoeftes die niet ontmoet worden. Dus dat doe ik nu. Misschien... Even een woordje, search inside yourself. Wat betekent dat nu? Ja. Wel, het heeft te maken met de search engines. Hè. Het is typisch via de search engines vind je alles wat je zoekt. Hè, van informatie overal, over alles. Maar je moet soms gewoon in jezelf zoeken om die resources en die antwoorden te vinden. Dus daar gaat het om.
Ja. Ja, je gaat dus, als ik het goed begrijp, samen met de mensen waar je mee in contact komt, naar de binnenkant gaan zoeken. Is dat een zoektocht die je dan samen doet met hen? Of hoe moet ik dat dan zien?
Ja, dat doen wij eigenlijk meestal met groepen. Ofwel van verschillende bedrijven of van éénzelfde bedrijf.
Ja.
En inderdaad, emotionele intelligentie begint met intrapersoonlijke competenties.
Ja.
En zoals zelfbewustzijn. Mm-hmm. Dat begint ermee. Maar daar stopt het niet. Dus na het intrapersoonlijke, mm-hmm, komt het interpersoonlijke. Mm-hmm. Dus alles over empathie, over compassionate leadership, over conflictmanagement, over communicatie.
Mm-hmm.
Dus het begint inderdaad met het intrapersoonlijke. Wat ik eigenlijk vaak miste in opleidingen rond management, zo, rond uh, effective coaching of leadership.
Ja.
Dat heb ik daarin gevonden. Dus met alles samen, en wij gaan het nu ook over de derde stukje, de Vredesuniversiteit, hebben. Dat alles gaat samen voor mij om mijn missie te kunnen waarmaken. En dat is de suffering in the workplace helpen reduceren.
Ja.
Dus.
Nu, je werkt in de financiële wereld, zeg je.
Mm-hmm.
Is het zo dat, wat deed je daar dan precies? Wat was je jobinhoud in de financiële wereld?
Ja, dus ik heb heel veel, natuurlijk in 26 ja. jaren heb ik heel veel verschillende jobs gehad. Vooral in België en Luxemburg, gedeeltelijk Benelux ook. En ik heb jobs gehad vooral in sales, dus mm-hmm. relationship management, met heel grote klanten, mm-hmm. Nationaal en internationaal. Gedeeltelijk ook in marketing en communicatie gewerkt,
mm-hmm.
zowel bij consumenten als bij corporates, B2B, mm-hmm. Vooral B2B trouwens. En wat ik het liefste had, was eigenlijk mensen ontwikkelen. Dus dat was people management. Ja.
Dus daar zat het dan voor een heel klein stukje in hetgeen wat je dan later veel meer eigen gemaakt hebt. Dus het people management stukje zat er
absoluut.
Toen al voor jou in.
Ja, ja, absoluut.
Naast het sales en het communicatieve, dat leunt sowieso ook weer aan tegen datgene waarin je uiteindelijk toch voor
volledig.
Gekozen hebt.
Ja. Absoluut, ja.
Ja. Dus je bent op een zeker moment ben je als zelfstandige gaan vestigen.
Mm-hmm.
Hoe voelt dat dan aan om uit een safe environment, zal ik maar zeggen, te kiezen voor een job waarvan je, allee, om het zo een beetje niet goed weet, op het einde van de maand eten we biefstuk of halen we toch maar weer worst bij de slager. Waarom die keuze om dan toch zelfstandige te worden?
Ja, dat is een heel relevante vraag natuurlijk.
Ja.
En ik moet wel zeggen dat het een riskante beslissing is geweest. Omdat ik ook thuis een zelfstandige echtgenoot heb.
Ja.
Dat wij die twee kinderen op universiteit hebben.
Ja.
Dus, en ik nam de hele familie mee in mijn
ja.
beslissing. Dus inderdaad. En wat het mogelijk heeft gemaakt is echt... Wat ik aan mensen probeer te leren,
ja.
probeer te geven van tools, en dat is veerkracht.
Ja.
Dat is verder gaan dan de oorspronkelijke angst en fear.
Uh-huh.
Dat beseffen,
ja.
erkennen,
ja.
aanvaarden,
uh-huh.
en daaraan nog iets willen aandoen.
Ja.
Verder gaan, van die emoties kunnen verwerken. En ook verder kunnen nadenken, dat is cognitive resilience dan,
mm-hmm.
hè, kunnen nadenken, oké, maar is faling de enige optie hè, waarvoor ik zo bang ben, dat
ja.
het niet zou lukken?
Ja.
Nee, zeker niet. Want ik had die ervaring, ik had een groot netwerk, ik wist dat ik het vertrouwen van vele mensen had. En na een tijdje, want het is een lang proces natuurlijk.
Uiteraard,
hè?
Je wordt ja. het niet van vandaag op morgen. Dat is niet, ik zei gisteren,
voilà.
Want ik word zelfstandig en vandaag ga je
absoluut.
Voor je ondernemingsnummer gaan kiezen. Zo werkt dat niet.
Voilà. En mijn job bleef ik graag doen. Alles wat ik had geleerd, bleef ik graag delen met mijn teams en met mijn collega's en up en down binnen de organisatie.
Ja. Ja.
Dus dat was het punt niet. Alleen had ik een nood... om het een beetje breder te delen. Ziet
mm-hmm.
u? Een grotere impact. Hè? Modest, maar wel
ja, ja, ja,
een grotere
ja, ja.
impact te hebben. Dus na een tijdje alleen besefte ik dat... Oké, moest het toch niet lukken?
Mm-hmm.
Wat dan?
Ja.
Dan was het risico relatief. Ik kon ook toch nog een job gaan zoeken.
Mm-hmm.
Hè?
Ja.
Dus op dat moment besloot ik om ervoor te gaan.
Ja. Ja. En dat is waar wat je zegt. Je had, mocht het niet gelukt zijn, dan had je effectief nog kunnen zeggen, ik kan nog altijd voor iemand anders gaan werken.
Voilà.
Ja.
Voilà.
Ja, dat is een goede les om mee te geven aan degene die aan het luisteren is.
Mm-hmm.
Je hebt het al heel eventjes aangehaald, de Vredesuniversiteit van Namen. Mm-hmm. Kun je een beetje uitleggen wat je daar precies doet? Of wat dat de insteek is van je werk daar?
Ja. Dus niet iedereen kent de Vredesuniversiteit, dus nee. Ik ga een woordje daarover zeggen. De Vredesuniversiteit was opgericht door Dominique Pire, die in 1958 Nobelprijs werd voor vrede.
Ja.
Ja. En bij de Vredesuniversiteit zijn wij specialisten in positief conflict management. Mm-hmm. Dus wat we precies doen is kinderen, zowel vanaf de jongste leeftijd, kleuters al, tot de pubers en ook de leerkrachten en andere volwassenen, leren hoe zij anders kunnen mee omgaan met conflicten. Mm-hmm. Hoe gebeurt dat? Dat gebeurt door je eigen emoties en behoeftes leren begrijpen. En die van de anderen natuurlijk ook. En op een andere manier naar elkaar luisteren. Op een andere manier communiceren. Als er toch nog een conflict plaatsvindt, dan hoe je het kunt aanpakken. En een van onze bekendste programma's heet Grain de Mediateur. Of een naam in Nederland zou kunnen zijn, kleine bemiddelaars. Ja. Hè? Het zijn semillas de mediatores in het Spaans. En het is dus leren die socio-emotionele vaardigheden leren aan de kinderen.
Ah, oké. Okay. Ja.
Ja. Ja. Nu, je vraag gaat over mijn rol daar. Ja, hè? Met zo'n achtergrond klinkt dat misschien vreemd dat ik daar ben terechtgekomen. Dus ik heb ooit na mijn studies bemiddeling, heb ik ooit een korte opleiding gevolgd, Grain de Mediateur. En ik dacht altijd, als je iets alvast van de jongste leeftijd bij de kinderen kan veranderen, dan is het bingo. Dan heb je impact. Duurzame impact op de toekomstige volwassenen. Dus ik bleef met de vraag, hoe zou ik kunnen helpen? Zou ik opleider kunnen worden van Grain de Mediateur? En op een dag hoorde ik dat zij een fundraiser aan het zoeken waren.
Ja.
En ik dacht op dat moment, dit is echt een unieke opportuniteit om hen in hun missie te ondersteunen. Transversaal dan, hè? Niet enkel klas per klas of kind per kind. Maar transversaal en om mijn ervaring in onderhandelingen en communicatie te gebruiken. Ja. En zo is dat begonnen.
En zo zijn jullie met elkaar in contact
gekomen? Ja, een beetje meer. Ik ben anderhalf jaar geleden. Dus,
ja.
En dat is echt een plezier om daar te werken. Met mensen die super professioneel zijn, maar die ook die humility hebben en gedrevenheid hebben om dingen te gaan veranderen.
Om dingen te veranderen. Ja. Daar ben je wel... je voelt dat een DNA, van een stukje van jouw DNA is. Om dingen te kunnen veranderen. Dat voel je gewoon weg.
Ja, en daar is zeker een link met X kwadraat. Dus
inderdaad. Ja, zonder twijfel. Heeft het coronavirus op het vlak waar je nu jij specifiek mee bezig had, heeft dat impact gehad op hetgeen wat dat je doet? Of hetgeen wat dat je wou bereiken dit jaar? Of op de een of de andere manier? Positief, negatief, maakt dan niet uit?
Wel, dat het een impact heeft of heeft gehad
voor iedereen.
Iedereen
en
voor mijn activiteiten ook. Privé eerst zeker, want mijn man en ik hebben moeten stoppen. We konden niet meer werken.
Want jouw echtgenoot is
zelfstandig. En zijn activiteit kon ook niet
doorgaan. Niet verder worden.
Ja, inderdaad. De kinderen stopten met naar school te gaan, terwijl zij zeer praktische dingen doen op school in hun studies. Dus dat was zoals bij iedereen, hè? Voor de familie een aanpassing. En voor de rest is het gewoon een aanpassing geweest. Een kwestie van veerkracht geweest. Veerkracht blijven ontwikkelen en versterken, dag na dag. En ook een manier van dingen te zien. En ook blijven beseffen dat everything is impermanent. Mm-hmm. Ja. Dit is erg moeilijk. Dit is enorm. Maar daar, zowel daar als voor de rest van alle dingen, of alle gebeurtenissen of moeilijkheden, daar gaat een einde aan komen. Dus het is een kwestie van blijven geloven, mm-hmm, dat het goed komt. En alles aan proberen te doen om het tot een goede einde te brengen.
Ja.
Dus voor mijn activiteiten was het ook zo. Dus mijn familie ondersteunen natuurlijk. En de moed blijven hebben om verder te gaan. En ook bijvoorbeeld bij de Vredesuniversiteit is het een periode geweest waarin ik de tijd heb kunnen gebruiken om met stichtingen te onderhandelen.
Ja.
Om een van onze nieuwste programma's te ondersteunen.
Ja.
En het is een programma rond pestvrije scholen.
Ja.
Het heet Kiva. Het bestaat al trouwens in Nederlandstalige en Vlaamse scholen.
Ja.
Dat gaat de Vredesuniversiteit nu implementeren bij Franstalige scholen in België. Het was in Finland geboren. Dus dit is een periode geweest om die onderhandelingen verder te zetten.
Mm-hmm.
En dit heeft tot een succes geleid. Dus het programma gaat nu ondersteund worden financieel door een stichting. Het wordt nu in Wallonië gesubsidieerd om het mogelijk te maken. Dus dit is heel mooi. Dit is voor het team van de opleiders die ook niet meer in persoon konden opleiden of... Ja. Toen bij de eerste lockdown de scholen gesloten waren, is dat ook een enorme impact geweest. Dus het was ook een kwestie van innovatief te gaan denken over hoe wij het verder konden zetten. Hoe wij op afstand nu de leerkrachten toch konden blijven opleiden. Dus dit heeft naar veel innovatie geleid. Nu voor mijn zelfstandige activiteit, is dat ook een directe stop geweest. Omdat in persoon programma's waren voorzien, contracten waren getekend. Mm-hmm. En die werden plots stopgezet.
Mm-hmm.
Dus dat was niemand hun fout, maar zo was dat.
Het was zo.
Dat zag ik eerst als een opportuniteit om verder te blijven leren. Want ik zou nooit beweren dat ik een expert ben in mijn vak of in emotionele intelligentie. Er is zoveel te leren. Dus dat was een opportuniteit om opnieuw te gaan leren, lezen. En ook nieuwe mensen te gaan ontmoeten. Ook al was het virtueel, was dat een mooie opportuniteit om dat te doen. Het was ook een opportuniteit om mensen te helpen. Want veel mensen hebben het moeilijk gehad, echt. Mm. Om zo niemand meer te zien, om dat gewoon te beleven en verder blijven gaan. Privé of professioneel was dat heel moeilijk. Dus met een Spaanse collega hebben wij gratis webinars voorgesteld rond veerkracht in periodes van onzekerheid.
Oh.
En hoe dat kon, dus dat hebben wij kunnen voorstellen via Paper Jam in Luxemburg. En wij hebben een honderdtal mensen kunnen spreken en helpen via die webinars. En na een tijdje ook met klanten, dus bedrijven die met die programma's hadden moeten stoppen, hebben zij ook gevonden dat hun mensen het uiterst moeilijk hadden.
Mm-hmm.
En zij hebben zichzelf ook moeten reinventen.
Ja. Heruitvinden.
Dat is wat ik zocht, inderdaad. Om hun mensen te kunnen ondersteunen.
Mm-hmm.
Via nieuwe manieren, nieuwe kanalen. En veel mensen dachten oorspronkelijk, ja, virtueel en via Zoom en Teams is het toch niet hetzelfde.
Mm-hmm.
Maar wat je ziet, hè, als je die meetings en die opleidingen virtueel nu doet, is als er echt authenticiteit is en een wil is om de mensen te helpen, slaag je erin om die connecties te creëren.
Ja. Zelfs al is het dan niet in real life.
Ja, absoluut, ja. Absoluut. En met sommige klanten hebben wij die workshops kunnen organiseren. En wat nieuw was, in plaats van een workshop in Brussel met veertigtal mensen, hebben wij die workshops kunnen organiseren met mensen, cross-business units, cross-market, met mensen overal ter wereld, die dan elkaar soms voor het eerst
ontmoeten.
Ja. En dat is magisch. Dat is echt een positieve...
Een positieve outcome uit het feit dat het moest.
Absoluut. Ja. Absoluut.
Ja. Ja, maar ik heb nog verhalen gehoord dat door het feit dat het in één keer moet, dat het toch andere opportuniteiten gaat creëren.
Absoluut.
Die ervoor ook waren, maar die we niet gezien hadden, omdat we er niet over moesten nadenken.
Ja,
ja. En dat is dus nu. Ja. Nu, je hebt het over het menselijke aspect heel vaak. Dat is heel belangrijk. Mm-hmm. Wij hebben het bij X-kwadraat over gendergelijkwaardigheid, wat ook een zeer menselijk aspect is, zowel voor mannen als voor vrouwen. Mm-hmm. Maar ik ga jullie de vraag stellen in het kader van het vrouw zijn van jou. Ben jij ooit aangebotst tegen vooroordelen in het, wanneer, bij het uitoefenen van je job?
Mm-hmm. Ja. Ja, natuurlijk op verschillende manieren, maar misschien... Ja, een anekdote die misschien sommige mensen gaat...
tegen de borst stuiten. Ja,
is één jaren geleden. Ik was toen nog jonger. ik ging niet akkoord met een van onze CFO toen. Met een vaststelling, een statement van hem naar de aandeelhouders toe. En ik ging daar niet mee akkoord. En ik zei het, dus binnen de ExCom. En zijn reactie was toen, you should be domesticated.
Jezus, dat is wel heftig.
Ja. En ik neem aan dat dit ook een beetje gelinkt was aan het feit dat ik een vrouw was. Een jonge vrouw nog. Dus...
Hoe heb je toen op dat moment gereageerd?
Op dat moment ben ik sprakeloos gebleven.
Ja.
Gewoon. Wat mij wel heeft geholpen en mij nog altijd helpt, is dat ik meestal als iemand agressief tegen mij is of unfair gewoon, dan neem ik het bijna nooit voor mezelf. Dus ik probeer altijd te begrijpen wat erachter zit. Mm-hmm. Waarom die persoon zo reageert.
Ja.
Want vaak is het probleem of een behoefte van hen die niet ontmoet wordt... En dat helpt echt.
Ja.
Zo ga je liever naar oplossingen zoeken. Mm-hmm. In plaats van op het probleem te focussen. Mm-hmm. Of een dader te gaan zoeken. Of een verantwoordelijke gaan zoeken. Zo blijf je op het verleden focussen. Of het probleem. Maar nooit naar de relatie of de toekomstige relatie. Zie je? Mm-hmm. Dus alleen voor mij vind ik dat het heel... veel en constant helpt.
Ja, het feit dat dat gebeurd is, is misschien ook wel weer een stukje in de puzzel geweest om te zeggen van, waarom zegt die man dat achteraf? Mm-hmm. En hoe kan ik het voorkomen dat hij dit soort opmerkingen niet meer maakt, nog voor zichzelf, ook voor die man niet, nog voor degene die de opmerking krijgt.
Absoluut.
Ja. Dus je bent veel meer in oplossingen gaan denken.
Absoluut.
Dan in verwijten naar.
Ja, en ik moet ook zeggen dat het ook niet enkel bij mannen is geweest in mijn carrière.
Ja.
Ik had ook vrouwen die echt een beetje de Queen Bee syndroom hadden, die alleen aan de top wilden zijn en die mij ook, ik weet niet waarom, maar soms als een bedreiging konden zien, terwijl het nooit zo is geweest. Nee. Maar die konden ook, heb ik een meetingroom moeten verlaten, omdat die persoon zo kwaad en emotioneel en schrijvend was. Mm-hmm. Dus Voor mij ging het verder dan gewoon gender, gender iets.
Begrijp het, ja. Ging meer over de reactie die mensen gaven.
Voilà.
Dan over het feit dat de man of een vrouw was.
En naar oplossingen gaan zoeken.
Ja. Dat heeft dan ook weer geleid natuurlijk tot de stap in die carrières die je nu gemaakt hebt. Dat is duidelijk.
Ja, ja.
Nu, op een zeker moment heb ik jou benaderd en gevraagd of dat jij... onze ambassadeur wil zijn voor het Franstalig landsgedeelte. Je hebt dan zelf heel welwillend, wat ik wel heel tof vind, Luxemburg en Frankrijk wil je eraan toevoegen. Dus jij wil onze ambassadeur zijn in het landsgedeelte, ook omdat dat jouw eerste taal is. Mm-hmm. En wij daar behoefte aan hebben om dat uit te breiden. Maar voordat ik vraag waarom dat je dat deed, wil ik eerst even vragen, wat betekent voor jou het woord op zich gendergelijkwaardigheid?
Wel, het is niet gemakkelijk te zeggen in één zin natuurlijk. Voor mij is het een context. Het gaat eerst in een context zetten.
Ja.
Jij en ik zijn leden geworden van The Shift. Dus,
zo hebben we elkaar leren kennen.
Ja, het Belgische netwerk rond duurzaamheid.
Ja.
En voor mij past het in een geheel. Het is een kwestie van de omgeving creëren... om eenzelfde wereld te delen, ondanks de verschillen.
Ja.
Hè? Gender is
ik denk dat ik die uitspraak van jou ga stelen. Dat vind ik echt een hele goeie. Ja, maar ik heb ze nog niet eerder gehoord, maar daar gaat het in.
Voilà, voor mij, en wij gaan het over x-kwadraat hebben, maar voor mij is dat de basis. Mm-hmm. En jullie aanpak bij x-kwadraat is één van die mogelijke oplossingen.
Ja.
Wat wij doen bij de Vredesuniversiteit is een van de routes, een van de oplossingen rond gendergelijkwaardigheid, rond meer peace, rond meer better education, die SDGs.
Ja.
Wat ik doe, vooral voor suffering in the workplace te helpen verminderen, is ook daaraan gelinkt. Ziet je?
Ja. Dat klopt.
Dus voor mij is gendergelijkwaardigheid één van die elementen. En misschien dus gaat de volgende vraag zijn, waarom x-kwadraat?
De x-kwadraat, want er zijn nog andere organisaties die rond het gendergebeuren doel inzetten.
Ja. Dus voor mij zijn er verschillende redenen waarvoor jullie missie mij direct aansprak. En één daarvan is precies dat het in lijn is met mijn aanpak. Het is geen beoordelende aanpak. Het is geen kwestie van te zeggen, vrouwen zijn hier nietigd of verkleind, of mannen zijn altijd de eerste en vrouwen dit en mannen dat. Nee, het is opnieuw een kwestie van eenzelfde plaats, eenzelfde bedrijf, werkplek, samen te delen. Met, ik zou zelfs niet zeggen ondanks, maar met onze complementariteiten en diversiteit. Dus dat is echt hoe ik het zie. Dus verschillende redenen voor x-kwadraat. Ja, ten eerste vind ik het uiterst zinvol. Dus alleen mijn energie wil ik graag insteken in projecten die ik zinvol vind. Jullie aanpak is dus volgens mij constructief. Dus... er zijn mensen vandaag die dit ook belangrijk vinden. Niet iedereen doet het slecht en dat is jullie punt niet.
Absoluut.
Maar mensen, dit is hun core business ook niet. Mensen hebben misschien ook een nood aan een structuur of tools waarmee zij verder kunnen op dat gebied. En dat biedt x-kwadraat, dat vind ik. Tools en oplossingen en ook manieren om erkend te worden. Want je weet wat negative bias is. Men gaat vaak klagen over wat niet goed werkt in een bedrijf. En zelden vieren wat wel goed gaat. Hè? Ja. Dus,
voilà. Dat is ook zo, ja. Dat klopt.
Dus daarvoor is dit ook belangrijk. En nu, persoonlijk moet ik wel zeggen dat jullie filosofie en ja, hoe jullie het aanpakken, spreekt mij ook aan. Dus,
ja, daarom... Het is een combinatie.
Ja, voilà.
Maar het is inderdaad zo dat we, ik denk, heel snel elkaar aangevoeld hebben in de zin van dat onze persoonlijkheden matchen. En wanneer het dan in lijn ligt van hetgeen wat dat je persoonlijke verwachtingen ja. ook zijn, en het kan ingevuld worden dat het dan... wij kijken liever in ieder geval heel erg uit naar die samenwerking. We zijn er ook van overtuigd dat het een positieve bijdrage gaat zijn aan de twee landsgrenzen. En dat kleine landje van ons.
Ja, voor mij dat was ook een van de redenen dat jullie initiatief minstens nationaal is.
Ja,
en dat is zoals ik.
Maar het is nationaal geworden, voor alle duidelijkheid, Frederik, dankzij jou.
Ja.
We spreken het Frans, maar we vinden, dat hebben we jou ook gezegd, dat de bedrijven in hun moedertaal moeten aangesproken worden, waarbij ze zich dan ook heel erg comfortabel, omdat wij niet willen oordelen. Wij willen gewoon begeleiden en helpen met het kwaliteitsleven en belonen.
Ja, en dit is universeel als problematiek.
Ja,
hè? Dus, hetzelfde met wat wij doen bij de Vredesuniversiteit. Daar werken wij nou samen met TENS, in de vroegere leefsleutels in Vlaanderen.
Ja.
Want die dingen zijn zo universeel dat het minstens nationaal moet zijn.
Minstens.
Hè?
Zeker.
Dat is, ja.
Ja.
Wereldwijd
ja,
natuurlijk.
Sowieso, maar
er zijn overal initiatieven.
Ja.
Inderdaad. En in jullie filosofie, wat mij ook aanspreekt, en dat is wat ik belangrijk vind, dat is aan de ene kant meaning en contribution, humility en selflessness. Dus het gaat niet over ons.
Nee.
En dat vind ik terug in jullie aanpak.
Ja.
Het gaat over iets groters dan
over iets groters wat we willen bereiken.
Ja.
Ja. En waar we de fundamenten voor willen leggen. Daar gaat het inderdaad over. Nu, ik ga je ook nog een paar persoonlijke vragen stellen. Iedereen heeft als kind, denk ik, misschien een droom. Ik weet dat ik een droom had. Ik wilde ooit stewardess worden.
Ah.
Nu, ik was te klein en dat is dus nooit gelukt. Ik heb er wel de examens voor afgelegd, maar ik ben dan toch... Waarom dat was? Ja, dat weet ik niet. Ik ben van de jaren 61. Maar heb je ooit zo'n kinderdroom gehad? En in welke mate heb je die dan wel of niet ingevuld? Of had je geen kinderdroom?
Oh, dat zal wel, hè. Zoals elk kind. Ik kan niet echt denken aan... Ik heb altijd gedacht dat ik dat wou worden. Misschien, als ik me goed herinner, misschien dokter. En misschien daardoor dat ik ooit Latijnwetenschappen heb gestudeerd. Voilà, dan ben ik voor de talen gegaan. En
maar
dan
ook daar weer... Gaat dat humane? Snap je? Dat
inderdaad,
humane,
nu dat wij... Ja, inderdaad.
Dat
misschien
humane.
Was het om mensen te helpen, om het lijden te helpen verminderen. Of misschien was het daarachter al iets. Ja.
Het humane zit er toch al... Want je weet het maar heel precies, maar toch dokter, dat is iets wat bij je opkomt. Dus dat humane stukje, dat zit er heel erg in.
Ja. Helpen. Ja. Ik heb altijd een beetje het gevoel gehad dat ik een rol moest spelen. Dat ik, ja...
Dat je verschil moest maken.
Ja.
Al was het maar per individu.
Ja.
Ja, dat snap ik. Ja. nu, het is druk geweest. Je moet je aanpassen aan coronatijden. Je bent vanuit een financieel zekere job overgestapt naar... Vaak gaan door je hoofd heel veel dingen. Hoe probeer je je hoofd ook af en toe eens leeg te maken?
Wel, dat had ik al toen ik klein was. Dat ik heel stil kon zijn. En gewoon van het moment genieten. Ondanks al de nerveuze mensen rondom mij, kon ik echt een plek vinden of een ruimte creëren waar ik heel stil kon zijn. En dat heb ik in mindfulness gevonden.
Verder kunnen ontwikkelen? Of
ja, inderdaad. Dus ik wist toch toen niet dat het mindfulness heette, maar die praktijk heb ik al lang.
Ah, ja.
Nu, met Search Inside Yourself heb ik dat teruggevonden. Eerst heb ik met MBSR, dus dat was Mindful Based Stress Reduction aanpak, wat bij in de medische sector is geboren, heb ik dat teruggevonden. En dat was ook gelinkt aan bemiddeling. Ja. Want bij een bemiddeling moet je echt volledig kunnen luisteren. Mm-hmm. Dus die stem in je hoofd een beetje stilmaken, om echt naar de mensen en hun ervaring, hun waarheid, hun problemen te kunnen luisteren. Dus toen heb ik die cursus, die 8 weken cursus gevolgd, MBSR heet dat. En nadien heb ik de link gemaakt met Search Inside Yourself. En wat is Search Inside Yourself? Dat is mindfulness-based leadership. Leadership skills en emotional intelligence skills for leaders op basis van neurowetenschappen. Mm-hmm. En voor mij was het echt puzzelstukjes die samenkwamen. Mm-hmm. Want dit is rationeel, dus er is een wetenschappelijke achtergrond erachter. En daar is ook de mindfulness. Dus niet iedereen weet wat mindfulness is, maar dat is gewoon, ik kan het samenvatten als moving from doing to being. In the moment.
Ja.
En heel veel van ons lijden, suffering, komt denk ik door het feit dat wij nooit of zelden in het moment zelf zijn. Je kunt dat misschien herkennen. We zijn ofwel bezig met gedachten in het verleden. Hè? Spijt hebben van wat er gebeurd is of niet. Of terugdenken over die kwade woorden of enge toestand. Ofwel zich zorgen maken over wat gaat gebeuren. Of wat zou kunnen gebeuren. Of risico's, hè? Hypothetische risico's. Hè? Geen centen hebben op het einde van de maand. Maar zelden zijn wij in het moment. En echt in de meer structurele aanpak van mindfulness, boven wat ik intuïtief deed, heb ik dat en die tools, echt praktische tools gevonden. Wij noemen die pocket practices bij de mensen die op de werkvloer vaak niet veel tijd hebben. Tools en manieren gevonden om dat echt te blijven, hoe zeg ik dat, cultivate.
Ja, hè? Te blijven ontwikkelen.
Blijven ontwikkelen.
Ja.
Blijven, ja,
ja,
versterken. Dus dat is echt mijn geheim. En hoe ik, en ook mindfulness helpt mij ook dankbaarheid ontwikkelen, blijven ontwikkelen, appreciatie. Dat is ook waar ik mijn energie vind. Naast natuurlijk mijn familie. En dat is een geheel eigenlijk. Ja. Hè?
Ik denk ook, met hetgeen dat je mee bezig bent, dat wanneer je mensen dat hebt kunnen bijbrengen, dat dankbaarheid van hun kant uit, dat ook ervoor zorgt dat je de energie blijft houden om...
Absoluut.
Ja, om mensen daarin blijven voor te helpen.
Ja, ik verwacht dat niet
speciaal,
maar daar haal ik zeker mijn voldoening uit.
Ja.
Als ik voel dat ik de mensen een beetje heb kunnen helpen.
That you could make a difference.
Ja.
Dat snap ik.
Ja.
Goed.
En ook al is de impact modest of whatever, mensen moeten daarvoor klaar zijn ook. Maar moeten zij maar één ding... één tool meenemen of één positief gedachte of een positief manier van dingen te bekijken, dan is het een bonus. Is het.
Ja, dat geloof ik. Ja, want ik denk ook dat het met momenten heel heftig is. Je krijgt heel veel op je af natuurlijk.
Ja.
Hè? Dus ik kan me ook voorstellen dat wanneer je dan slaagt, of dat nu groot of klein is, dat bijdraagt aan het betere.
Ja, je kan moeilijk veerkracht dan anderen leren of emotionele intelligentie zonder een embodiment daarvan. Ja. Voor mij is dat het minste wat je kan doen.
Ja. Nu, mijn laatste vraag is, heb jij nog een bucketlist die je een bucketlist is een bucketlist natuurlijk, zowel misschien privé of carrièrematig. Heb je die nog of is die er niet? Of...
Ja, zeker en vast. Dat zou jammer zijn, hè? Van te denken, oh, ik heb nu alles en ik heb geen verlangen meer. Ja, en dat evolueert natuurlijk met de tijd, met de leeftijd. Ik kan zeggen dat ik blij ben met de keuzes die ik heb gemaakt, met waar ik ben. Maar ja, ik ben blij met wat ik heb. Nu professioneel zou ik graag blijven doen wat ik nu doe, want dat is zo zinvol en dat is een echte voldoening. Dus dat blijf ik graag doen. Mm. Hè? Dus is dat carrière of weet ik veel. En privé, ja, zoals velen, met corona bekijken natuurlijk de dingen een beetje anders. En zijn de kleinste dingen die je take it for granted, hè, zoals kunnen ademen, hè, die worden niet zomaar normaal niet meer. Dus van die kleine dingen kunnen genieten, kunnen blijven delen en helpen. Maar ja, mooie momenten beleven in plaats van dingen kopen. Of voilà, echt momenten en
veel meer momenten dan het materiële. Ja. Veel meer het emotionele.
Ja, nu, dat kan een beetje cliché klinken. Hè? Maar, nee, voilà.
Ja, maar dat is wel belangrijk. Ik denk dat er heel veel mensen... want tot dat besef zijn gekomen met corona, dat alles wat met emotie te maken heeft, dat een route parcours een beetje vergeten waren.
Ja, ja.
Ja, en dat we, ja,
ja, het is een van de positieve gevolgen.
Maar de Mount Everest die staat niet onmiddellijk op je bucketlist of zo. Met gaan
nee, niet direct. Hè? Dat komt misschien nog. Hè?
Ja, wie weet. Ja, in de volgende fase.
Changing the world and creating peace in the world is al niet niks. Hè? Dus,
nee, dat is waar. Dat is ook zo. Dat is al een aardige bucketlist om af te werken. Ja. Ik denk ook dat er een hele positieve noot is om hier af te ronden. We kunnen natuurlijk nog uren babbelen. Dat hebben we ook al gedaan.
Dat doen we zeker nog.
Ja,
hè?
Maar ik wou net zeggen, dat gaan we in de toekomst ook nog zeker doen. Frederik, eerst en vooral heel erg bedankt dat je deze podcast met mij wou opnemen. Dat is één zaak.
Heel graag gedaan.
En een tweede, waar ik je ook hier on the record heel erg voor wil bedanken, is het feit dat je mee je schouders wil zetten om België alvast te trachten een gendergelijkwaardig beeld te geven op de werkvloer. Heel erg bedankt daarvoor. En ik wens je, dat heeft niet zo heel veel betekenis, maar ik wens ons, alle twee, en jou in specifiek, heel veel succes.
Dankjewel, we gaan ervoor. Dankjewel.
Ja, sowieso.